Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Bij mij aan tafel zijn te gast dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. Vanavond aandacht voor een onderwerp waarin christelijk Nederland steeds meer verschillend over wordt gedacht. Seks voor het huwelijk. Uit een onderzoekje onder christelijke jongeren op de Christelijke Hogeschool in Ede bleek vorig jaar dat een kwart van de ondervraagden er geen moeite mee heeft. En dat roept ook bij de vragensteller van vanavond de vraag op wat nu eigenlijk precies een juiste Bijbelse visie hierop is. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over seks voor het huwelijk? Voor we hierop ingaan wil ik de vraag eerst voorlezen. Mijn vrouw en ik zitten met een aantal moeilijke dilemma's. Vrijen voor het huwelijk is erg omstreden onder christenen. In ons geval geldt dat ook voor de kerkelijke en gemeentelijke inzegening van een huwelijk. Wij willen graag duidelijkheid. Is er bij seks voor het huwelijk sprake van overspel als je met hart en ziel van elkaar houdt en je hebt aan elkaar beloofd dat je bij elkaar blijft? Is het een zonde en doen we verkeerd als we nu gemeenschap met elkaar hebben? Graag zien we aan de hand van de Bijbel de vragen beantwoord. Beide leven we met de Heere God en we willen zo goed en rein mogelijk leven voor Hem. En daarom willen we heel graag duidelijkheid, want tegenwoordig lijkt het allemaal niets meer uit te maken. Ook hebben we beide al een ander huwelijk achter de rug dat niet goed is afgelopen. We zijn dus al wat ouder, 40 en 41 jaar oud. Graag uw advies. Ja, Aad, een brief met verschillende aanknopingspunten zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat de kern wel van de vraag is, seks voor het huwelijk, kan dat nou? En is dat Bijbels verantwoord als je echt van elkaar houdt? Ja, mag het dan?
Het is inderdaad een zeer actuele vraag, maar laat ik beginnen om te zeggen dat ik heel erg dankbaar ben dat deze vraag is binnengekomen en dat er in ieder geval nog vragen over worden gesteld. Want als jij in je inleiding iets zegt over die enquête die gehouden is en dat er zoveel zijn die er helemaal geen probleem mee hebben, dan denk ik dat dat juist een groot probleem is.
Ja. Ik heb de vraag goed gelezen en ik denk dat er twee dilemma's zijn in de vraagsteller. Bij de vraagsteller, het eerste is inderdaad seks voor het huwelijk. Maar er zit ook iets in van, er is al een huwelijk achter de rug. En hoe zit dat dan? Maar om op het eerste in te zoomen, het is mij opgevallen, Aad, je gaf al een klein beetje aan als het gaat over de Bijbel. Hoeveel seksuele overtredingen er in het Nieuwe Testament aan de orde komen. En hoe vaak Paulus in zijn brieven ook daarop wijst. En er ook voor waarschuwt. Ook in die tijd, die hele Romeinse wereld, dat was ook verseksualiseerd. Net zoals in onze tijd. Het woord wat Paulus daarvoor gebruikt is het woord porneia. En dat wordt vaak in de Statenvertaling vertaald met overspel of hoererij. Maar het is eigenlijk alle vormen van ontucht in die zin van onwettige seks. En dat kan dus seks binnen het huwelijk zijn, zonder goedvinden van een van de partners. Dat kan buiten het huwelijk zijn, een derde, maar het kan ook voor het huwelijk zijn. En ik denk dat de schrift inderdaad ook zegt, als ik dat eerlijk probeer te lezen, dat ook voorechtelijke gemeenschap naar de normen van Gods woord niet kan. En ik denk dat dat het startpunt moet zijn. Van niet van wat vindt dominee A of B ervan, of wat vindt kerkgenootschap A of B ervan. Maar als je werkelijk een christen wilt zijn en wil luisteren naar de woorden van God, van Heere, wat vindt u ervan? En ja, dan is er inderdaad geen één tekst die letterlijk zegt, gij zult geen gemeenschap hebben voor het huwelijk. Als je zo'n tekst zoekt, die is er niet. Nee. Maar aan de andere kant zijn er ook zoveel aanwijzingen. En bovendien was het ook in die tijd, bij de Joden, in Bijbelse tijden, in het Oude Testament, Nieuw Testament, het was vanzelfsprekend dat dat niet gebeurde, seks voor het huwelijk.
Kun je concreet een voorbeeld noemen uit de Bijbel?
Nou, ik denk bijvoorbeeld het allerbekendste voorbeeld is van Jozef en Maria. Die staat, ze waren ondertrouwd in Matthäus 1. Maar ze woonden nog niet samen en ze kwamen ook nog niet samen. Ze hadden geen seksuele omgang. En toen Maria zwanger bleek te zijn van de Heilige Geest, toen kreeg Jozef direct argwaan. Want hij wist zeker, dat kind is niet van mij. Dat hoort niet bij de levensstijl van het oprecht dienen van God. En er staat ook van Jozef dat hij een rechtvaardiger was. Dus hij wist zeker van, dat kind is niet van mij. En toen kwam er alles wat erop volgt. Dus tweede voorbeeld is bijvoorbeeld in het Oude Testament van Boas en Rut. Die prachtige geschiedenis van Rut en Boas. En uiteindelijk dan wordt Rut de vrouw van Boas. En dan staat er, en Boas nam haar tot vrouw. Dat is één. En vervolgens, in de Statenvertaling staat, en hij ging tot haar in. Dat is nummer twee. Heel duidelijk. Maar wel in die volgorde.
Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is wat je naar voren brengt, Ruud. Dat het gewoon de grondbeginselen zijn van de Bijbel waarop men voortbouwde. En dat we niet allemaal specifieke teksten hebben, zoals jij dat even suggereerde ook. Die zeggen van, er staat niet in de Bijbel van, gij zult geen gemeenschap hebben voor het huwelijk. Dat is precies hetzelfde als mensen, dat wil ik toch illustreren, die de vraag stellen van, staat er nou in de Bijbel dat je niet mag samenwonen? Nee, dat staat er niet. Of dat wel of niet mag. Maar wat er wel staat is, zoveel teksten die gaan over het huwelijk. Dus God beantwoordt het altijd vanuit het positieve en niet vanuit het negatieve. En als je inderdaad de vraag moet stellen van, ja, mag dat nu voor het huwelijk? Dan moet je op grond van Bijbelse principes zeggen, nee, dat mag niet. Wat ik wel weer opmerken is dat hij in zijn eerste brief zegt, is er dan sprake van overspel? En even verder zegt hij, is dit een zonde? En doen we er verkeerd aan om gemeenschap te hebben? Nou, die overspelgedachte, die komt misschien voort uit het feit dat ze allebei eerder getrouwd zijn. Ik zou willen noemen dat als iemand seks heeft voor het huwelijk, is dat niet direct overspel, maar wel zonde, omdat je op dingen vooruit loopt die God bedoeld heeft voor het huwelijk. Want overspel zie je toch veel meer als er een huwelijk is en iemand krijgt een relatie met een ander.
Ja.
Maar het is wel op de dingen vooruitlopen die God bedoeld heeft voor het huwelijk. En dan moet je terug naar de Joodse instelling van, hoe werd dan vroeger een huwelijk gesloten? Nou, we kennen allemaal die bekende tekst. Een man moet zijn vader en moeder verlaten. Ik heb gelukkig in andere talen ontdekt, omdat mijn werk wereldwijd is, dat het bijvoorbeeld in andere vertalingen staat dat ook een vrouw haar vader en moeder moet verlaten en niet alleen maar die man. Dat betekent dat die emotionele band moet losgemaakt worden en die hangen elkaar aan en ze zullen tot één vlees zijn. Dat is het huwelijksverbond zoals God dat bedoelt. En niet voor die tijd.
Ja. En ook weer in die volgorde. Hè?
Ja.
In de eerste plaats wat je ook zegt. Hè? Je vader en moeder verlaten. Zodat je een nieuwe cel in de samenleving gaat vormen. De tweede, jouw vrouw aanhangen. Zijn vrouw aanhangen. En wanneer kan je zeggen dat de verloofde jouw vrouw wordt? Op het moment dat je je jawoord gegeven hebt in het gemeentehuis. Dus officieel ook getrouwd bent. Ja. En vervolgens staat er dan, als het jouw vrouw en jouw man geworden is, en zij zullen tot één vlees zijn.
Tegelijkertijd, wat ik altijd wel opmerkelijk vind, dat je in het Oude Testament toch wel veel polygamie tegenkomt. Daar wordt nou niet verschrikkelijk veel ten negatieve over gezegd.
Nee.
Dat vind ik vreemd eigenlijk.
Ja, maar heb jij één voorbeeld in het Oude Testament dat polygamie, dat daar God zegen op rust?
Nee, maar
het is altijd hommeles in de tent met meerdere vrouwen.
Nee, dat is waar. Maar je zou denken, als God dat verkeerd vindt, dan zouden toch wel meer teksten daarop moeten wijzen. Want dat zou je toch een beetje in dezezelfde lijn kunnen zien, toch?
Ja, nou, ik denk wel dat je, kijk, wij zijn christenen en wij lezen de Bijbel van achteren naar voren. Dus we lezen het Oude Testament ook vanuit het licht dat God gegeven heeft in het Nieuwe Testament. En wij kunnen niet zomaar oud-testamentische teksten pakken en zeggen, nou, dat geldt nu nog. Maar vanuit de volledige openbaring die God in zijn Zoon gegeven heeft, van het licht van het Nieuwe Testament, valt er ook wat te zeggen over ook de vraagtekens van het Oude Testament. Ja. Er is ook wat dat betreft een voortgaande openbaring vanuit Genesis tot en met de openbaring.
Jawel, maar je kunt natuurlijk ook niet zeggen dat God het maar goed vond wat er allemaal gebeurde in het Oude Testament. dat daar later wel de zegen over is gekomen, ook over de kinderen die verwekt zijn. Maar je kunt niet zeggen dat Abraham het goed gedaan heeft toen hij als het ware op de zegen van God vooruit liep. Nee. Hè, en daar Bilha zwanger maakte. Want ja, dat was toch een belofte op een zoon. Nou, dat wilde God niet dat het zo gebeurde. Uiteindelijk zegent God het wel.
Ja.
Gelukkig maar, want wie zou anders kunnen leven?
Ja, nee, is ook zo. Maar het is dan wel eens opmerkelijk dat je ziet dat op overspel dan bijvoorbeeld steniging staat.
Ja.
Hè? En weer dat soort dingen.
Jawel.
Dan, ja. Maar goed, dat voert denk ik te ver om in deze uitzending te diep op in te gaan.
Ik wil er toch nog wel wat over zeggen. Ik heb er wel heel veel zorgen over. Als ik ook kijk naar de jeugd, ook naar de kerkelijke jeugd. Dan baart het me wat grote zorgen. Ik ben wat dat betreft nog een ouderwetse dominee. En als ze bij mij op huwelijksgesprek komen, bruidspaar, een echtpaar die dat wil gaan trouwen, dan stel ik toch altijd ook de vraag of ze rein het huwelijk ingaan om ook de zegen van God te kunnen ontvangen. Want op zonde geeft God nooit zegen. En dat probeer ik dan ook uit te leggen. Dat het niet niet naar de kerkelijke regels, maar dat de heiligheid van God ook vereist dat wil je de zegen ontvangen, dat je ook gehoorzaam behoort te zijn aan zijn geboden. Voor mij mogen mensen seks voor hun huwelijk hebben. Maar noem je dan geen christen en vraag dan niet de zegen van God. Want Gods zegen rust alleen op hen en geeft God ook aan hen die zijn geboden willen bewaren. En als er zonde gebeurd is, als er voorechterlijke gemeenschap heeft plaatsgevonden, dan wijs ik ook altijd op de weg van berouw. En beleid dat naar elkaar. En beleid dat naar God. En laat het na totdat je getrouwd bent. Want wie zijn zonde beleidt en nalaat, die zal barmhartigheid geschieden. En dan wil God in de weg van belijdenis alsnog zijn zegen geven. Maar dan ligt er wel ook een stukje belijdenis naar de Heere God en naar elkaar
toe.
Absoluut.
Ik kan het helemaal beamen. Dus moeten we tegen deze briefschrijver zeggen dat gemeenschap voor het huwelijk zonde is voor God. Ja. Dus het antwoord is heel duidelijk ja. En als hij, naar mijn gevoel, die vraag die zo concreet gesteld wordt, toch een beetje afzwakt. Door te zeggen, als je met je hart en ziel van elkaar houdt en je hebt elkaar beloofd dat je bij elkaar blijft, ja, is het dan verkeerd als je gemeenschap hebt? En dan moet je zeggen van ja, maar die belofte die kan je elkaar wel geven. Maar ik denk dat niemand beter dan hunzelf weten wat het is, omdat ze allebei een huwelijk hebben gehad, dat die belofte ook wel eens verbroken kan worden. En dan zeg ik, wees er voorzichtig mee. En ons advies is toch, loop niet op de zegen van God vooruit. Doe het niet.
Nou ligt er een extra dilemma bij dit stellen. Hè? Ze zijn allebei al eerder getrouwd geweest. Ze geven aan dat ze graag ook kerkelijk willen trouwen, een zegen over hun huwelijk willen krijgen. Maar dat ligt moeilijk, want ze zijn al eerder getrouwd geweest. Een beetje een zijonderwerp, maar denk ik wel belangrijk en heel actueel. Hoe ga je daarmee om? Als mensen getrouwd zijn geweest, gescheiden, en ze kloppen, Ruud, bij jou aan de deur, wij willen graag trouwen. Wil je ons huwelijk inzegenen? Hoe ga je daarmee om?
Ja, ook weer zo'n moeilijk probleem. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik in al die 18 jaar dat ik nu dienaar van het woord mag zijn, herder in de gemeente, ik heb nooit de vrijmoedigheid gehad om mensen die na echtscheiding wilden hertrouwen, om ze kerkelijk, het huwelijk kerkelijk te bevestigen. En dat heb ik ook in alle oprechtheid willen uitleggen aan mensen. Natuurlijk heb ik ook mensen gehad die dat vroegen aan mij, van wilt u dat doen? En ik heb ook mijn moeite daarmee uitgelegd. En er was wel begrip voor. Maar het is moeilijk. Ik denk aan een voorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan een mevrouw die haar dochtertje van 12, 13 jaar, die naar de middelbare school ging, een kleine gouden sleutel gaf. En die kon ze dan om de nek dragen. En die moeder die zei tegen haar dochter, die gouden sleutel, dat is als het ware de toegang tot je hart. En je kan je hart maar aan één man geven die je hele leven lang zal liefhebben. Die sleutel was eigenlijk een symbool van een huwelijk dat je geeft, van je hart dat je geeft in een huwelijk aan die ene met wie je voor je leven verbonden blijft. En in principe is een huwelijk, ook in het huwelijksformulier staat dat natuurlijk ook duidelijk, totdat de dood je scheidt. En dan weet ik dat er ook allerlei uitzonderingen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan als er overspel plaats heeft gevonden en als de partner weggaat. En als die partner ook weer hertrouwd is en als de weg naar verzoening afgesloten is. En dat zijn allemaal maar's, maar in principe zeg ik nee en dan de hele tijd niks. En dan tussen haakjes tenzij.
Ja.
Maar ik ben benieuwd naar jou, Aad, hoe jij daar omgaat. Ben jij wat ouder?
Nou, tenzij, dat is het inderdaad een probleem. Kijk, ik denk dat we moeten stellen dat een huwelijk, een tweede huwelijk, alleen maar mogelijk is als de echtscheiding volkomen gerechtvaardigd is, op grond van dat wat de Bijbel zegt. De Bijbel spreekt over een scheidbrief die je iemand mag geven, moet geven, en dat is op grond van het feit dat er overspel plaats heeft gevonden. Als je de lijn geestelijk doortrekt, moet je zelf zeggen dat God gescheiden was van Israël. Hij noemt Israël niet meer zijn volk. En dat is ook vanwege hoererij, vanwege overspel die heeft plaatsgevonden. Nou, toen ik voorganger was in de gemeente hier in Hilversum, toen hebben wij op een gegeven moment gezegd van we gaan eens een keer alles wat we leren in de gemeente op papier zetten. Zodat de gemeenteleden ook echt weten, dat is wat wij als Vrij Evangelische Gemeente geloven. En we kwamen bij het stuk terecht van echtscheiding en hertrouwen. En we kwamen er al heel snel achter dat we dat maar beter niet op papier konden zetten. Mm. Waarom niet? Omdat de vele redenen die er zijn, waardoor mensen gescheiden zijn, dat die moeten worden onderzocht of het Bijbels volkomen verantwoord is, de echtscheiding. Of er ook alles aan gedaan is om dat te herstellen. Nou, heel veel gevallen kan dat dus niet meer. Vanuit die gedachtegang kan je dus gaan overwegen, iemand kan hertrouwen of het kan niet. Dat is een principe waar wij voor gekozen hebben.
Dus elk geval apart bekijken.
Elk geval apart bekijken en ook kijken van, is er een weg van herstel geweest? Is er gevraagd om vergeving tussen het echtpaar wat toen was en wat uit elkaar is? Er alles aan doen en alles aan gedaan hebben om tot een herstel te komen. Als dat er niet is, nou, dan is er ook nog een punt van dat ik vroeger, toen ik jong was, dacht ik wel eens, ja, waar er twee zijn in een huwelijk, daar hebben twee schuld. Nou, ik moet eerlijk zeggen, bij het vele pastoraat wat ik heb gedaan door alle jaren, zeg ik dat niet meer. Want ik weet van echtparen die uit elkaar gegaan zijn, waar de schuld voor 100% bij één lag. Maakt in een geval mee van mensen die 25 jaar getrouwd waren, een geweldig feest gaven. En de volgende ochtend lag er een briefje op het aanrecht van, ik ben weg en kom niet meer terug. En bleek die man al 20 jaar lang ook een relatie te hebben met iemand anders. Dan denk ik, is dat schuld van twee kanten? Nee, want het lijkt allemaal zo mooi. En die vrouw is zo overweldigd daardoor dat je zegt van, ja, wat nu? Dus ik maak wel een verschil tussen het verlaten zijn. Dat is een heel belangrijk punt. Iemand kan verlaten zijn, om wat voor reden ook, zonder dat er direct sprake is van schuld. En dan is er voor mij ook een weg van herstel af van een nieuw huwelijk.
Ja, dus elk geval apart bekijken.
Ja, elk geval apart
bekijken. Lijkt me heel helder. Wat deze mensen zelf aangeven, ja, wij trouwen eigenlijk niet omdat we geen kerkelijke inzegening kunnen krijgen. Ja, dan zou je toch denken van, nou, trouwen in ieder geval voor de wet, voor het stadhuis. Ja. En dan is jullie probleem ook opgelost, Ruud.
Ja, dat is de ene kant. Aan de andere kant besef ik natuurlijk ook, na mijn stellige uitspraak van daarnet, ik neem dat niet terug, maar aan de andere kant besef ik ook dat je als kerk, als mensen op een gegeven moment toch die weg gaan, waarvan je dan vanuit de Bijbel laat zien van, ik geloof niet dat dat een goede weg is, maar als ze dan toch daarvoor kiezen, dan geloof ik niet dat het goed is dat je als kerk je handen terugtrekt. Dat je dus desondanks, ook al heb je verschil van inzicht in de schrift, een verschil van mening, dat je ze toch probeert pastoraal te begeleiden. En een bepaalde vorm ook probeert te zoeken om ze toch in ieder geval met het woord en in het gebed op te dragen. En om ze in die zin ook wat mee te geven.
Dus, ja, maar concreet dan als iemand inderdaad dan, stel je weigert om zo iemand dan of zo'n stel opnieuw te trouwen. Ze gaan wel trouwen voor het stadhuis.
Ja.
Ze blijven wel gewoon lid van de kerkelijke gemeente.
Ja.
Dat is wel een lastig geval. Kinderen dopen, noem maar op.
Ja, precies. Ja, ik...
Heb je dat wel eens meegemaakt trouwens?
Nou, ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand dat vroeg. En die zegt van... En dan heb ik het ook uitgelegd wat mijn persoonlijke bezwaren zijn. En ik heb hun verhaal gehoord. En het is wat Aad zegt, het is inderdaad... Het kan zo verschillend liggen. En ja. Ja, schuldloos gescheiden, dat komt niet vaak voor. Maar het komt wel voor, ja. Dat is waar. Ja. En hele drama zitten er ook achter. Hè? Heel wat tranen zitten er. Heel wat verdriet schuilt erachter. En toen hebben we ook gezocht naar een bepaalde tussenoplossing. Hè? Kunnen we dan toch iets vinden? Ook al is het dan niet officieel met het huwelijksformulier, met knielen. Maar kunnen we dan toch een vorm vinden... Ja, dat we dan toch een Bijbel mee kunnen geven.
Ja, nou, kijk, ik maak wel eens het verschil door te zeggen van... je kunt een tweede huwelijk soms niet inzegenen... maar je mag wel vragen om een zegen... waar je dan ook het woord van God... Kijk, ik zeg wel eens, ik vraag ook een zegen in een evangelisatiedienst... over puur ongelovige mensen die er zitten... He, dus ergens kan je iets vinden, maar wij zeggen wel, als het echt gaat om een huwelijk wat ingezegend wordt binnen de gemeente, dan is de gemeente mee verantwoordelijk voor dat huwelijk. Dus je moet daar voor 100% achter staan. Daarvoor moet je het er helemaal uitzoeken en zeggen van, dit is volkomen zuiver. En dan moet je ook voor 100% dat doen in de gemeente, want dan moet zo'n stel ook weten, ze staan er ook achter. Het is de volle zegen. Ja. En dat is iets waar iemand echt ook toe moet komen. Ook als voorganger moet je kunnen zeggen van... God vraagt, of ze vragen aan mij of ik het huwelijk wil inzegenen. Dan moet ik er ook 100% vrede over hebben.
Ja. Ik vind het goed aan dat je dat zegt. Want ook dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. En dat vind ik ook een goede oplossing. Dat je dan uiteindelijk toch zegt van... Kijk, als zo'n stelletje op de bank zit bij je voor een pastoraal gesprek... Dan zeg je ook aan het eind, zullen we het stukje lezen... en zullen we samen eindigen met een gebed bij de Heren neer te leggen. Ja. En dat kan dus op die trouwdag ook in het groot. Hè, zonder dat je dan inderdaad het echt inzegent... maar je vraagt inderdaad wel een zegen. En dan laat je ze niet in de kou, dan zeg je niet ga heen en word warm.
Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik het zelfs los gemaakt heb van een kerkdienst. Ik heb het één keer meegemaakt dat ik echt een zegen van God gevraagd heb... op het gemeentehuis. Gewoon afgesproken heb met de ambtenaar van dienst. En zei van, vind je het goed dat ik nadat jullie het huwelijk bevestigd hebben... dat ik dan een zegen vraag voor het bruidspaar. We hebben dat ook wel eens gedaan bij mensen thuis. Dus niet een hele officiële dienst, maar dat je weet van jongens... maar we gaan wel over jullie huwelijk... waar wij dan misschien kerkelijk niet helemaal achter kunnen staan... en die vrijmoedigheid niet hebben... kunnen we bij jou thuis, binnen het gezin of binnen het huwelijk... wel een zegenvraag.
Ja, helemaal mee eens. Ik mag nog wel iets zeggen,
heel kort.
Dat brengt me ook weer terug aan het begin van het gesprek... dat het zo ontzettend belangrijk is als je met elkaar meegaat... of je trouwt in de Heren. Neem de tijd om elkaar te leren kennen in je verkerings- en je verlovingstijd. Geef niet gelijk je lichaam weg. Je lichaam geef je als laatste weg binnen de band van het huwelijk. Leer elkaar geestelijk kennen. Samen het bed, dat is niet zo moeilijk. Maar samen in gebed... Dat vereist een geestelijke houding. Eerst spiritualiteit en dan seksualiteit, bij wijze van spreken. Leer elkaar geestelijk kennen. Elkaar in je innerlijk leven. Communiceren, investeren in elkaar. En dan als laatste, als je zo in een groeiproces... naar elkaar geestelijk en met je ziel naar elkaar toegegroeid bent... als laatste geef je dan ook je lichaam weg.
Ja, we moeten helaas alweer gaan afronden... van nog veel meer over te zeggen over deze belangrijke onderwerpen... Maar wellicht komen we daar een andere keer nog eens aan toe. U kunt deze, maar ook eerdere uitzendingen terugluisteren via het internet op eo.nl. Ik zou wel eens willen weten. U kunt weer napraten over deze uitzending door te bellen met onze afdeling Nazorg. Telefoonnummer is 0900 647 48 49. Volgende week dan praten we over de wederkomst. Iemand zegt, het is een Bijbelse opdracht om uit te zien naar Jezus' wederkomst. Maar eigenlijk... leeft dat verlangen niet zo bij me. Het mag van mij nog wel even duren voordat Jezus terugkomt. En is het nou verkeerd om zo te denken? Daarover dus volgende week zondag. En ik zou wel eens willen weten.